In het hart van Rotterdam, op een van de mooiste plekken van Nederland, ligt de sociëteit van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas. Al 175 jaar een icoon dat de stad en het water met elkaar verbindt en waar boegbeelden en bliktrekkers samenkomen. Mijn naam is Erik Pekel en in deze aflevering ga ik in gesprek met Evert-Jan van den Berg en Siep Wijsenbeek over het allereerste begin van de vereniging en de rijke geschiedenis die volgde. Ja, Evert-Jan, jij schreef het boek over de geschiedenis van de vereniging. We zitten hier in de bestuurskamer van de sociëteit. Wat moeten we eigenlijk weten over dit gebouw?
Nou, om te beginnen dat het een architectonisch icoon is. Ik heb er niet echt verstand van, maar het is van Jugendstil of Art Deco. En van de architect Hooijkaas, voor wie dit wel zijn mooiste bouwwerk ooit is geweest. Qua kleuren en layout en dat soort dingen. En je moet weten dat dit pas van 1909 is. En voor 1909 zaten we in echte clubhuizen of roeilocaties. En dit gaat natuurlijk een stap verder. Dit heeft naast clubhuis voor roeien en zeilen, met loodsen hiernaast in het water waar de boten lagen, roeien en zeilen, is het ook een sociaal trefpunt geworden voor niet-roeiers en niet-zeilers, maar voor mensen die hier op het terras willen zitten en wat een tijd lang heel frequent voorkwam, het lunchen op de Maas.
Dat was echt een begrip, hè, in zakelijke Rotterdam. Siep, wat heel erg opvalt, het is een heel markant gebouw. En als je aankomt fietsen of lopen of rijden, dan zie je dat groene dak. Waarom dat groene dak?
Nou, dat is voor de zichtbaarheid. Het is het enige groene dak in Rotterdam. En om goed te kunnen zien hoe je naar de sociëteit kwam vanaf het water, is dat groene dak felgroen gemaakt. En die dakpannen zijn speciaal voor dit gebouw gemaakt. En Hooijkaas, overigens, is wel leuk om te zeggen, als je hier binnenkomt, het is net een kerk. Maar dat is een kerkenarchitect. Heeft bijvoorbeeld ook de Koninginnenkerk gemaakt. En dat is dit in het klein, deze zaal. Dus wat dat betreft kun je hem nog zien in zijn volle glorie. Maar dat groene dak is natuurlijk ongelooflijk mooi en opvallend.
En als we dan in het gebouw kijken, dan vinden we daar heel bijzondere stukken. Zoals het schilderij van een roeiwedstrijd direct in de ontvangsthal. Wat zien we op dat schilderij?
Daar zien we een roeiwedstrijd uit 1847. Toen bestond de Maas als Maas nog niet. Dat was toen nog de roeivereniging Amicitia. Maar daar was intussen al wel opgericht, gedeeltelijk in ledental overlappend, de Koninklijke Nederlandse Jachtclub. Die in 1851 zijn clubhuis hier over aan de overkant kreeg, het Museum Volkenkunde. Maar die al wel tussen 1841 en 1851 zich heeft ingezet voor populair maken, bekend maken van de vaart ter zee voor de kansarme jongeren. Dat was een ideaal van Prins Hendrik, die jachtclub heeft opgericht. Overigens met tezamen met de eresloeproeiers die in 1841 de koninklijke familie hier bij de inhuldiging rondgevaren hebben. En van die eerste roeiwedstrijd die voor de parkkade plaatsvond, die tribune die je ziet is waar nu de parkkade is, dat is de eerste. En als je ziet wat er gebeurt, buitengewoon bij de bevolking populaire happening. Heel veel mensen, heel veel bootjes, vlaggen, wimpels, groot feest.
Het lijkt wel de Olympische Spelen. Hè? Ontzettend veel mensen op een gigantische tribune. Siep, in de sociëteit staan objecten en ook zilveren bekers. Kun je een paar bijzondere stukken benoemen?
Ja, laten we beginnen met Hendrik de Zeevaarder. De prins Hendrik die net genoemd is. In 1840 werd Willem II koning. Hij is wel geteld één keer in Rotterdam geweest. Is toen onthaald met de eresloep. En heel mooi als je kijkt wie er in die eresloep zaten. Dat was toen de bestuurlijke elite van Rotterdam. De jonge zonen daarvan. En als je die namen kijkt, kun je bijvoorbeeld in het boek zien. Dan zijn dat gewoon allemaal mensen die nog lid zijn. Diezelfde families komen terug. Dat is ook typisch het Maas-DNA. Hendrik de Zeevaarder, hij is de zoon van Willem II. Wel een echte Rotterdamse Oranje. En de enige Oranje die ook in Indonesië geweest is. In Suriname. Heeft de hele wereld rondgevaren. Want hij werd op 10-jarige leeftijd al bij de marine gestationeerd door zijn grootvader. Om die marine goed te gaan opbouwen. En een van de dingen die je natuurlijk nodig hebt is bemanning. En dat was een van de redenen voor het oprichten van de Koninklijke Yacht Club. Om officieren op te leiden in het zeilen. Een ander prachtig object staat hier voor ons op tafel. Ik heb dat zorgvuldig uit de kluis gehaald, want het is een heel mooi stuk, 1853.
We zien Neptunus zien we liggen.
Ja, hij komt uit Antwerpen. Die hebben we gekaapt met een wedstrijd, roeiwedstrijd tegen de Royal Antwerpen. En het is een prachtig stuk. Grote marmeren sokkel met een bronzen Neptunus erop. Leuk om dat eens te kijken, omdat het 2 jaar na de oprichting van de Koninklijke Maas is, dat we die roeiwedstrijd al gewonnen hebben. En een prachtige beker erbij. Er staan hier heel veel mooie bekers. De mooiste stukken staan in het Rijksmuseum. Want daar willen we natuurlijk dat daar goed op gelet wordt. Maar het is feest om te kijken altijd. Dikke aanrader.
Ja, een aantal stukken zijn ook voorzien van een QR-code. En als je die dus scant op de sociëteit, dan komt eigenlijk dat hele verhaal tot leven. Hoe is dat gedaan?
Ja, je pakt je telefoon, je scant de QR-code, dan krijg je een filmpje. En dan wordt er over de verschillende objecten wat verteld. Misschien is het ook wel mooi om nog te vertellen. Er staan hier heel veel scheepsmodellen. Natuurlijk van de Groene Draak. Het jacht van de toenmalige koningin Beatrix. Onze beschermvrouwen. Ook een prachtig stuk is het jacht de Elise Mathilde. Het jacht van DG van Beuningen. En ik heb me laten vertellen dat het in Brazilië opgehaald is. Dit model. Het heeft de hele wereld over gezworven nadat het verkocht is. Het is in Brazilië opgehaald toen de Nederlandse ambassadeur zag dat het er was. En heeft het hier weer teruggehaald en laten restaureren. Die herkenden het. Hey, dat is de Elise Mathilde.
We gaan ons verdiepen in de beginjaren van de vereniging. 1851, dat is echt het oprichtingsjaar van de Maas. Siep, kun jij schetsen hoe Rotterdam er toen uitzag en hoe het leven hier geleefd werd in die tijd?
Ja, Rotterdam was eigenlijk nog klein. Het was voor de grote uitbreiding in de jaren 90 van de 19e eeuw. Dus we hadden het eigenlijk nog over de middeleeuwse stad. En het westen was het westen van de stad. Tussen waar we nu zitten en Schiedam was weiland. Dus daar was nog weinig. Aan de overkant Katendrecht, daar stonden een paar buitens, maar verder helemaal niks. Hier was de veer, daarom heet het hier de Veerhaven. Het veer naar Katendrecht, heen en weer. Dat was echt boerenland. Dus heel grappig om te zien. Ook als je dat op die oude schilderijen ziet met het oude clubhuis. Dat staat midden in het groen. Dat is nu ongeveer waar de tunnel zo'n beetje uitkomt. Daar stond het. De stad was nog niet geboomd, maar alle ingrediënten waren aanwezig. Dus je zag al de eerste stoomschepen, de stoomtreinen begonnen te komen. Er waren al plannen om de havens uit te breiden. Vandaar dat we ook op Katendrecht weg moesten. En hier bij elkaar kwam de bestuurlijke en de elite uit het zakenleven. Die gingen hier met elkaar roeien en zeilen. En gingen ook met elkaar lunchen. Er zijn hier heel wat deals gemaakt in die tijd.
Ja, jij vertelde net al over de voorlopers van de vereniging. Amicitia en ook de Eresloep.
Ik moet zeggen, uit Amicitia heeft de toenmalige voorzitter Havelaar bedacht dat het te kleinschalig was. Er waren 300 leden, dus het moest georganiseerd worden. En hier hebben ze aan meneer Roggensen gevraagd om de nieuwe statuten te schrijven. En er was behalve Schilder ook lid hier bij Amicitia. En toen is op 17 februari 1851 zijn door een 25-tal roeiers van Amicitia de statuten goedgekeurd van de roei- en zeilvereniging De Maas, gevestigd te Rotterdam, staat er in de aanhef.
Ja, jij zei net, van dat er werd toen alleen geroeid, ja. Maar het werd wel al roei- en zeilvereniging.
Nou, dat is een buitengewoon vooruitziende blik van het toenmalig bestuur geweest, dat ze dat zeil er meteen tussen gezet hebben.
Visionair.
Dat was er nog niet. Er werd al wel gezeild, particulier. En er was bij het clubhuis op Katendrecht, na 1880, was ook een steiger voor zeilschepen, maar daarvoor was dat niet. En pas na 1900 is dat echt op gang gekomen met wedstrijden en jeugdtraining en een eigen jachtje. De Mazen, waar de havenmeester de jeugd mee leerde zeilen. Maar het DNA is een roeivereniging.
En ondertussen had prins Hendrik de Zeevaarder die yachtclub opgericht. En hoe past dat in de geschiedenis van de Maas?
Dat was een zeilvereniging en die is uiteindelijk ten onder gegaan. Die financiën kregen ze er niet rond. Het is een prachtig pand. Gelukkig hebben we dat nog. Daar heeft een tijd het Wereldmuseum in gezeten. En het was niet alleen maar een yachtingclub. Het was ook een verzameling van nautische voorwerpen. En exotische voorwerpen. Daarom, vandaar dat het ook het later het Wereldmuseum geworden is. Maar die heeft het niet gered. En wat dat betreft kwam het heel goed uit dat de Maas ook al het zeil in de naam en in het DNA had. Dus dat is min of meer overgenomen. Die traditie is ook overgenomen. En daar komt het koninklijke ook vandaan.
Ja, en prins Hendrik was toen ook lid hier bij de Maas.
Zeker, ja. Met de eigen roeiboot waar hij zelf aan roeide.
En waar werd er op dat moment geroeid en waar werd er gezeild?
Hier, voor de deur. Die Maasbruggen waren er al. Daarvoor lag een boei, een keerboei. En er lag een boei voor het toenmalige haventje van Katendrecht. En wedstrijden werden dus in eerste instantie vanuit de zwemschoolhaven. Van 1870 tot 1882 of zoiets. Bij de Parkade, waar Van Ommeren staat. Daar hadden we een insteekhaven met drie loodsen. En vanuit daar werden roeiwedstrijden om die boeien heen. Dat was iets van 1500 meter of zo. En dat was het. En dat is later, zijn die boeien blijven liggen, maar is er vanuit het clubhuis op Katendrecht geroeid. En nog weer later hier, vanuit hier, 1909. Maar op een gegeven moment ging de havenmeester sputteren, want het was heel onhandig voor de zeevaart. Toen zijn we verhuisd naar andere oorden. Het roeien naar de Schie, het zeilen naar Zeeland en naar de Graafse Pas.
Je had het net over Katendrecht al en daarvoor werd er geroeid vanaf de Parkade. Maar er zaten geloof ik nog een paar stappen tussen. Hoe is dat gegaan?
Nou, het begon dat Amasitsja roeide vanuit de Zalmhaven. Daar was de sloepenbouwer Piet Struik. Verhuurde daar een loods waar de roeischepen, de Grieken van Amasitsja lagen. En dat is zo gebleven toen dat Maas werd. Dat is helaas in 1870 afgefikt. En er waren vier schepen in de loods, die zijn verbrand. En er waren er negen op het water. En die hebben we dus gehouden. Toen hebben we van de gemeente de zwemschoolhaven ter beschikking gekregen. Dat waren drie achter elkaar liggende loodsen in een insteekhaven waar nu Van Ommeren is. Als je goed kijkt in die kade zie je dat er een inham geweest is. Dat werd na een jaar of tien ook te klein. En dan was het probleem met de Great Ocean Steamline, die met zijn achterschepen de zwemschoolhaven afsloot. En dus dan moesten we wachten tot hij weer weg was voor we naar buiten konden. Maar goed, toen hebben we dus dat verhaal in Katendrecht gekregen van 1880. En dat was een echt clubhuis, gebouwd voor ons met een zeilhaventje erbij. En loods van alles. Wel al de café-gedachten. De havenmeester was tevens gebreveteerd als kastelein. En dat heeft geduurd tot 1900. En dat hangt samen met de ontwikkeling van Rotterdam. De doorgave van de Nieuwe Waterweg door meneer Kaland. Wat een enorme ontwikkeling in de scheepvaart gaf. Waarbij Waterstaat bedacht had dat de oevers van de rivier gelijk moesten lopen. Waarbij bij ons voor de deur 100 meter zand gestort werd. Dus we lagen opeens midden in een haventerrein. En toen hebben we dus de laatste stap gezet naar 1909, toen we dit clubhuis kregen. En toen is het dus wel niet alleen clubhuis, maar ook sociëteit geworden.
Ja, dat was toen we naar de Veerdam overgingen. Dan weer even terug naar die periode in Katendrecht, want dat is best een belangrijke en bijzondere periode ook geweest. Maar Katendrecht, daar kwam je niet zomaar. Hoe ging dat in die tijd?
Met de veerboot. Want er waren nog geen bruggen. De eerste Maasbrug is van 1877. De Willemsbrug. Dus daarvoor was het veer. En daar voer je heen. En dan kon je daar gaan roeien. En er zijn legendarische feesten daar geweest. Met fakkeltochten en vuurwerk en al. Op Katendrecht. Want ja, daar onttrok het zich natuurlijk ook een beetje uit het oog. Dus daar zat je goed. En als we het over Kaland hebben, volgende keer als je de Maas binnenloopt, kijk even naar links. Want daar staat het monument van Kaland. Stond vroeger op de Koolsingel. Staat nu hier op de Veerdam. Prachtig monument om te memoreren wat wij als Rotterdam allemaal aan hem te danken hebben.
En mensen die konden als ze lid waren van de Maas zomaar mee met dat veerbootje.
Ja, de bestuur had een afspraak met de veerbaas dat er een eeuwigdurend abonnement voor alle leden was. Daar ben ik natuurlijk voor betaald. En dan kwam je op het Katendrechtse hoofd uit. En dan moest je nog een kwartiertje door het bos, door de struiken lopen, voordat je bij het clubhuis kwam. En dat was altijd een groot feest. Dat was dan versierd met lampionnen en vaccinelichtjes. En weet niet of ze er ook bij zongen, maar dan trokken ze dus over dat pad door die bosjes naar het clubhuis.
Maar dat was een bijzondere plek om te zijn, ook een beetje geïsoleerd, een beetje je eigen wereld. Ja. Kwamen mensen daar dan vaak? Hoe ging dat?
Ja, dat hebben we ook wel eens afgevraagd. We hadden geen fietsen en we hadden natuurlijk al helemaal geen trams. En er werd iedere dag geroeid. En dat moest dus lopend. Of per koets misschien. Maar toch was het altijd vol. Kennelijk wat de tijdschema lag anders dan tegenwoordig.
De meeste Maasleden woonden in die tijd hier aan deze kant van het water, in het gebied rond wat nu de Veerhaven is, hè?
Ja, er zullen, dat is zeker. Er zijn een paar buitens op Katendrecht waar ook Maasleden in woonden. Zeker, het huis van Mees stond daar, het huis van Pinkhoef stond daar. Die was overigens geen Maaslid, die mocht geen lid worden. Dat is nog een heel ander verhaal. En verder woonden de mensen hier in de stad. En het westen is natuurlijk pas zo rond 1880, 1890 uitgebouwd met de Heemraadsingel. En daarvoor woonden mensen op de Haringvliet of in de Leuvenhaven. Daar stonden de huizen van de leden van de Maas.
Ja, iedereen is nu natuurlijk meteen benieuwd waarom Pinkhoffs geen lid mocht worden.
Omdat hij de zaak belazerd had.
Ja, daarvoor mocht hij al geen lid worden. Omdat hij werd als parvenu beschouwd, als nieuw geld. En daar waren de mensen hier niet van.
Op Katendrecht in die periode werden er toen ook al echt feesten gegeven.
Ja, dus zoals je dat nu ook nog hebt. Een voorjaarsbal en een herfstbal en een roeiersmaaltijd en dat soort dingen. En de algemene ledenvergaderingen, dat speelde zich daar af.
Nou, vanaf 1909 zitten we dus hier aan de Veerdam. De Maas heeft zich door de jaren heen ontwikkeld ook tot een echte familievereniging. En dat begon eigenlijk met de afsplitsing van de trekvogels in 1923. Hoe is dat gegaan?
Nou, dat was inderdaad omdat de Maasleden hier in de buurt woonden en er hier de roeiloodsen lagen. En sinds 1900 Kralingen ontwikkeld werd. En daar grote en kleine huizen van alles kwamen te staan door ontwikkelingsplannen van Rotterdam. En de mensen die daar woonden, die vonden dat er onvoldoende aandacht aan hen besteed werd. Dat ze iedere keer hier naartoe moesten om te roeien. En het bestuur deed kennelijk niet, maakte dat niet makkelijker. Dus die zei op een gegeven moment, weet je wat, we gaan voor onszelf beginnen. Dat waren dus Maasleden die de roeivereniging De Trekvogels hebben opgericht in 1923.
Die zaten bij de S, hè, waar nu ook nog het rivierroeien plaats heeft. Het gebouw wat Nautilus
is. We waren toen ook al bevriend met Nautilus en die was daar met nieuwbouw bezig. Dat hebben we aangesloten en dat gebouw bestond uit twee delen. Dat kon je zien, de ene helft had blauwe kozijnen en de andere helft rode. En van daaruit werd het dus door De Trekvogels heel actief en door dames en heren tegelijk. Dat was ook een nieuwtje, dat de dames meedeed, volwaardig. En dat ging prima, die wonnen wedstrijden en dat heeft 10 jaar geduurd.
Toen heeft Willem Ruis de trekvogels weer bij de Maas kunnen trekken. Hoe is dat gegaan?
Nou ja, Willem Ruis was een voortvarend man. Die is in 1932 voorzitter geworden. En die heeft in 1933 het samengaan van de een en de ander georganiseerd met het bestuur van de trekvogels. Wat elkaar natuurlijk allemaal nog wel kenden. En toen zei de trekvogels, nou dat is goed. Maar één voorwaarde, dameslidmaatschap. Nou, dat gaf hier natuurlijk gemor. Maar ze moesten wel, dus dat is toegebeurd.
En de rode broeken die kwamen ook meteen mee.
Ja, dat kwam. De Maas roeide in het wit met een blauwe blazer. En ik geloof rode sokken. En een petje, een wit petje met een rood kruis. En de trekvogels roeiden in het rood. Een rode broek, witte blouse en een rode blazer. En dat hebben ze toen gecombineerd. Waar er geen van tweeën het mee eens waren, maar iets anders was het niet. En toen werd het een rode broek en een blauwe blazer en geen petje.
Ja, en de rest is history, hè? Zo is het nog steeds. Pas rond 1920 kwam de zeilspoort op. Hoe is dat gegaan?
Er werden meer en meer zeilschepen gebouwd voor pleziervaart. De pleziervaart kwam in opkomst. En het wedstrijd zeilen op verschillende locaties in Nederland. Steek had je al de oude vereniging, Dordrecht, Loosrecht, De Kaag. En niet te vergeten onze zustervereniging. Tussen aanhalingstekens de Koninklijke Zeil- en Roeivereniging. Omgekeerd dus, niet roei en zeil. Zeil- en roeivereniging eerst in Amsterdam en toen in Muiden. We waren in zoverre bevriend dat de respectievelijke voorzitters waren bestuurslid bij de ander. Hadden dus op hoog niveau contact met elkaar. Nog steeds is dat trouwens niet dat gedeelde lidmaatschap, maar wel één keer per jaar is er een bestuursoverleg. En er zijn gezamenlijke activiteiten. En we hebben met die zeven bestaande zeilverenigingen in zeg maar 1890 het Nederlandse Watersportverbond opgericht. Dus vanaf dat moment was er een landelijke belangenbehartiging voor het wedstrijdzeilen. En toen daar verschillende klassen kwamen, is dat weer onderverdeeld. En dat was bij de Maas, kwam dat ook. En hier, waar je nu op uitkijkt, de Veerhaven, was toen de jachthaven van de Maas. Daar lagen de schepen.
Laten we het gaan hebben over de oorlogsjaren. Mocht de Maas door met de watersport van de bezetter?
Ja, eventjes. Maar het eerste jaar. Maar ze vonden maar dat ze geen controle hadden. Dus ze kregen de opdracht om een Duits-vriendelijk bestuurslid op te nemen. En dat is geweigerd.
Door Willem Ruijs, die was nog steeds voorzitter.
Door Willem Ruijs. Die is bij de Duitse ortscommandantuur verhaal gaan halen. Dat hij dat niet zo goed vond. En dat de leden hun schepen die hier lagen, die wilden ze confisceren. En daar heeft hij tegen geprotesteerd. En om die reden is hij toen tijdelijk in de gevangenis gezet door de Duitsers. Een aantal maanden. Daar hebben ze in die tijd toen de hele zaak hier geconfiskeerd. De sociëteit ging in juni 1941 dicht voor de leden. En vanaf die datum werd het Kriegsheim voor de Duitsers dus.
Ja, dus de Weermacht kwam hier samen.
Weermachtsheim heette het officieel. Er is nog een foto van ergens een hoek bij de Westersingel met richtingborden. En daar staat dus richting Veerdam Weermachtsheim, pijl.
Ja, hoe ging het verenigingsleven dan door in die tijd en de watersport ook?
Ja, dat is dus heel raar. Dat ging gewoon door. In de eerste oorlogsjaren, als je de foto's ziet, dan is het net alsof er niks aan de hand is. Dat is denk ik ook een van de dingen die je nog kon. Dus dat deed men met elkaar. En ook om bij elkaar te komen. Maar je ziet dat gedurende de oorlogsjaren dat steeds grimmiger wordt en op een gegeven moment niet meer mogelijk is. Hier zaten de Duitsers. Die hebben hier overigens de hele wijnvoorraad opgedronken. Het pand wel in stand gehouden. Zelfs nog een stukje uitgebouwd. Wat later dan de moffenzaal genoemd is. En nu in het gebouw is opgenomen. En Willem Ruijs is drie keer gevangen genomen.
Het was een personality. Hij is dus opgepakt omdat hij zich niet naar de wensen van de commandant hier wilde voegen. En toen is die tweede keer is hij opgepakt, half jaar later, omdat ze hem verdachten van ondergrondse activiteiten. En dat bleek achteraf, er was van dat Engelandspiel, wat toen vanuit Londen in opkomst kwam, was er hier iemand naartoe gestuurd die met een lijstje van belangrijke namen. En die was bij Willem Ruijs langs geweest of die kon helpen. Nou, wat er besproken is, weten we niet, maar het is er vooral niks geworden. Maar de Duitsers hebben die vent later gevonden, plus het briefje van het adres van Willem Ruijs. Toen is hij opnieuw gearresteerd. Toen is hij in april 1942 weer vrijgekomen. Toen is hij opgenomen en voor de derde keer gearresteerd en als gijzelaar in een kamp bij Gorinchem, wat daar in de bossen staat, een oud klooster waar opvangoord, gevangenisoord voor die gijzelaars van gemaakt werd. Dat was juni 1942. En in augustus 1942 deed zich hier een overval op het spoor bij de Laurenskerk voor, waarbij een militaire Duitse trein gepoogd werd van het bovenspoor wat daar liep, hè, om die er vanaf te laten vallen, maar dat is niet gelukt. De Duitsers waren woedend en hebben gezegd, we willen maandag weten wie dat gedaan heeft. Zo niet. Dan gaan de volgende vijf gijzelaars gegijzelden uit het kamp ter dood gebracht worden. Nou, niemand heeft zich gemeld. En op dinsdag zijn dus vijf mensen, waaronder Willem Ruijs, gefusilleerd. Ja. 15 augustus.
Zo hebben 29 Maasleden de oorlog niet overleefd. Wie waren dat verder?
Ja, gewone leden, actieve leden. Veel jeugd, jongens, de studentenleeftijd, 20 tot 30. Roeiers, die ook nog terug te vinden waren in de lijsten, ledenlijsten, voor zover die er nog waren, van roeiwedstrijden. En die ondergronds gingen en dus bij bepaalde ondergrondse organisaties actief waren. Er waren natuurlijk ook een paar die al in de oorlogsdagen van 10 tot 15 mei omgekomen zijn door het oorlogsgeweld. En dan zijn er een paar, dat waren die bij die Engelandvaarders horen, die met kano's probeerden over te steken naar Engeland. Om vanaf daar in te zetten voor Nederland. En dat is gelukt bij de aantal, maar er zijn er ook een aantal verdronken. Nooit aangekomen.
Die 29 Maasleden een gezicht gegeven, toch? In een boekje.
Ja, bij de bestuur van 1945 was kennelijk al bekend wie dat waren. Dus er is vrij kort daarna is daar een herdenkingsbijeenkomst voor geweest. En is er een bronzen plaquette hier in de hal opgehangen met die 29 namen. Je kunt zien aan de manier waarop dat gegraveerd is dat er 3 namen later bijgezet zijn. Maar dat moet je weten om het te kunnen zien. En dat heeft daar altijd gehangen. Tot op een gegeven moment, ik bedacht van voor ik weg ben hier, moet ik toch op zijn minst zorgen dat we weten wie dat zijn. En dat is een boekje geworden wat er nu naast hangt en wat je ook kopen kan. Waar dus die 29 namen een gezicht krijgen.
Na de oorlog kwamen de Maasleden samen om ook die plaquetten te onthullen. Ja. Dat was natuurlijk een moment wat hoorde bij het weer oppakken van de draad na de oorlog. Hoe is dat verder gegaan? Wat kenschetste die periode?
Dat is een periode van schaarste. Het pand stond hier nog. Dus wat dat betreft kon men verder waar men gebleven was. Maar het was natuurlijk een tijd waar er weinig materiaal was. En waar er weinig middelen waren. Maar zo goed en zo kwaad als het kon is dat opgebouwd. En het echte wedstrijdzeilen en het echte grote zeilen, dat begint eigenlijk pas weer vanaf de jaren 60. Als er internationale wedstrijden worden gezeild. En voor die tijd is het hier vooral heel erg lokaal geweest in de jaren 50.
Ja, en die grote wedstrijden, daar horen allemaal glorieuze momenten bij. En dan één naam, die moeten we natuurlijk wel even meenemen in deze uitzending, dat is Connie van Rietschoten.
Zeker. Tot 2 keer toe de snelste zeiler van de wereld.
Winnaar van de Whitbread Race.
Ja, 2 keer in 1979 en in 1982 met de Flyer en de tweede keer met de Flyer 2. En dat is op zichzelf een omslag in het grootscheepse wedstrijdzeilen geworden, omdat hij won door zijn voorbereiding. Hij was voor het eerst iemand die het ontwerpen en het bouwen 2 jaar van tevoren helemaal begeleid heeft. Die de selectie van de bemanning door een beroepsbureau heeft laten uitvoeren. Internationale bemanning, ook wel Nederlanders, maar ook van alles uit Australië en Engeland. En die een jaar lang trainingstochten heeft gehouden. Dus iedereen wist precies hoe het zat. En er waren 2 voorschriften. Er mocht niet gepraat worden over vrouwen en niet over de politiek. Nou, dat heeft kennelijk gewerkt, want ze werden de eerste.
Ja, echt een legendarische prestatie is dat. En sindsdien zijn heel veel zeilers natuurlijk op een hele andere manier hun wedstrijd gaan voorbereiden. Want dit is nu de moderne manier van werken geworden. Ja. We hebben het in deze uitzending vooral gehad over de eerste 100 jaar van de vereniging. Naar de afronding toe ben ik wel benieuwd. Als je nou het verenigingsleven van nu vergelijkt met de vereniging in die beginperiode, in die eerste 100 jaar. Wat zijn dan de grootste verschillen?
Ik denk als je kijkt naar de periode na de oorlog, dan was het hier het hoogtepunt van het netwerk van Rotterdam. Want die wederopbouw die is met elkaar gedaan. Dus men had elkaar nodig om te bouwen, om de fabrieken weer op te zetten en de haven weer aan de gang te krijgen. En de mensen die dat allemaal met elkaar gedaan hebben, die kwamen hier bij elkaar op de Maas. En ik denk dat het vooral een combinatie was van dat zakelijke netwerk en ook het familiale. Want men trof hier elkaar ook in het zeilen en in het roeien en in de gezelligheid. Dus dat werd langzaam wat dat betreft weer opgebouwd. En ik denk als je dat in grote lijnen schetst, dat in de jaren 60 dat tot volledige bloei kwam. Ook dat men internationaler werd en naar buiten ging om de grote zeilenwedstrijden te doen. En dan zie je eigenlijk met het weer groeien van de Nederlandse handel, dat ook dat netwerk zich uitstrekt tot het internationale. Dus wat dat betreft kun je eigenlijk de Maas vergelijken met Rotterdam in het klein. Hoe dat zich weer opbouwde. En dan alle fenomenen die zich in de samenleving tekenden zich in het klein bij de Maas af. Dus als je naar de jaren 70 kijkt, waar de grote, verandering is van bulkolie en containervervoer. Dat zie je hier ook. Het conglomereert, het wordt internationaler. Dus de invloed van de mensen die hier waren op de zaken in Rotterdam en op de haven, die wordt minder en minder. Je ziet dat dat globaliseert en dat zie je hier ook. Dus, en je ziet nog wel de overblijfselen van van het netwerk, nog steeds. Maar het is niet meer zoals het toen was, en zeker zo in de jaren 50 en 60, waar hier gewoon Rotterdam met elkaar werd bestuurd, om het maar eens even zo te zeggen. Wat je in de jaren 80 ziet, is dat er ook echt aandacht wordt gegeven aan de familieleden van de baasleden. Dus dan wordt er voor kinderen hier allerlei dingen georganiseerd. Niet alleen maar het roeien en het zeilen, maar ook dingen als dansles, ook dingen als Sinterklaasfeest. En dan zie je dat familiegevoel heel erg ook zijn vorm krijgt. Mensen die hier in Rotterdam zijn opgegroeid, die weten dat. Dat je in je jeugd met je rode broek aan gewoon in het weekend naar de Maas ging. En echt niet alleen maar om te sporten, maar ook om elkaar te ontmoeten. Met elkaar op reis te gaan. En dat werd allemaal georganiseerd. Daar had je heel veel commissies voor. Dat verenigingsleven was heel sterk in die jaren. Je ziet dat in de jaren 90 een beetje teruglopen. En dan is het hele concept van een sociëteit ook niet meer helemaal in de mode. Dan wordt dat niet als hip gezien. Maar je ziet het weer terugkomen. Dat is heel erg leuk. Dat zie je niet alleen maar op de Maas, maar ook bijvoorbeeld bij de zussociëteiten in Amsterdam en in Den Haag. Dat weer jonge mensen aantrekt en dat netwerk ook zich weer vormt. En ook dat familiegevoel weer terugkomt. Dat is heel mooi om te zien.
Ja, dus zo ontwikkelt zo'n vereniging zich als de Maas. We hebben het gehad nu over de verschillen ook in het verenigingsleven. Hoe je dat beleeft nu versus 100 jaar geleden. Maar wat is het Maas-DNA? Wat bindt ons? Wat is misschien juist wel een hele sterke overeenkomst tussen toen en nu?
Het water. Het water verbindt. En dat is altijd door die 175 jaar heen gebleven. We hebben hier nooit toestanden gehad, nooit ruzies of leden. Ja, dat afscheiden van de trekvogels dan. Maar dat was natuurlijk in het verenigingsverband. Maar het gaat hier buitengewoon met een goed DNA. Vriendelijk, aardig. En dat hopen we maar dat zo blijft.
Dat lijkt me ontzettend mooi einde. Mooi dat we zo hebben terug kunnen blikken op 175 jaar de Maas. Dank voor het delen van jullie inzichten in de geschiedenis. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
My pleasure.